Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze avonddienst. Ook een welkom aan degenen die deze dienst meebeleven via YouTube of Kerkomroep. We mogen deze dienst samen beleven en de zegen van God ontvangen. In deze dienst zal dominee Harald Overeem voorgaan, onze wijkpredikant. En we worden begeleid door Maria van Oostrom. De bloemen uit deze dienst die gaan ter felicitatie naar de familie van de Hoeve. Ik wil jullie ook het aandacht vragen voor de schrijfactie voor de vervolgde kerk. U kunt het formulier vinden aan het einde in de gang. En we vragen u om daaraan mee te doen. Om onze broeders en zusters te bemoedigen. Ver weg. En die vervolgd worden. Mijn naam is Joanneke Anker. En namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is Psalm 116, vers 1 en 8 van de nieuwe psalmbereiding.
Stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat Hij in deze wereld en in onze levens is begonnen. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Vanmorgen is vanaf deze plaats verteld dat de gemeente De Fontein in Nijkerk een beroep op mij wil gaan uitbrengen. En als de gemeenteleden al daar geen bezwaar hebben tegen de procedure die is afgelegd, dan zal dat ook daadwerkelijk gebeuren. Volgende week zaterdag wordt dan de beroepsbrief gebracht. Daarna een periode van nadere bezinning, daar zijn we al lang mee begonnen natuurlijk, en gebed. spannende en intense tijd voor ons en voor meer mensen. Voor twee gemeentes, heel gek, maar zo werkt dat dus blijkbaar. Wij zouden het ontzettend fijn vinden als jullie ook voor ons bidden. Het is raar, je bidt nooit dat Ajax of Feyenoord wint. Dat is niet zo, maar wij zoeken echt wel de weg van God in ons leven. En zo hopen we verder te gaan. We gaan zingen uit de bundel Hemelhoog, 491. Spreek, o Heer. Laten we stil worden met elkaar en bidden om het licht van Gods geest. Heer onze God, wij danken u en wij prijzen u dat u geen stommetje met ons speelt, maar dat u een God bent die tot ons spreekt. Dat u, om zo te zeggen, uw mond open doet om ons te bereiken, om ons te vullen met woorden van eeuwig leven, met woorden die ons bemoedigen, woorden die ons aan de gang houden, woorden die ons oprichten, woorden die ons samenbrengen. Dank u wel dat u tot ons gesproken hebt in de schriften en dat nog steeds doet. En met uw stem kunnen wij verder, met uw woord gaan wij op pad. En als wij straks de Bijbel openslaan, dan bidden we: spreek ook dan tot ons. Bouw ons op in ons geloof. Als we een groot thema gaan bespreken over de doop met de Heilige Geest, geef ons dan ook helderheid in luisteren, in bevatten. En dat we niet alleen met ons verstand de dingen kunnen bevatten van u, maar ook vooral met ons hart. Want juist daar wil uw woord in ons landen. Schenk uw Heilige Geest die levend maakt. Omwille van Christus, de gekruisigde en de opgestane Heer. Amen. Zometeen in de preek zal ik ook nog een aantal passages de revue laten passeren. En nu wil ik als eerst Lucas 3 lezen. Dat is een gedeelte dat ik, om zo te zeggen, uit alle vier de evangelie wel had kunnen halen, maar omdat ik in Handelingen verder ga, blijf ik gewoon bij Lucas. Lucas 3, de verzen 15 tot en met 16. Het volk was vol verwachting en alle vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen: ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij, dat is Christus, zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Nou, daar zullen we het straks over hebben. Dopen met de Heilige Geest. En met vuur, dat laat ik liggen. Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid in het dopen met vuur over het eindoordeel. Ook een zwaar en groot thema, maar wellicht voor een andere keer. Wij gaan het hebben vanavond over de doop met of in de Heilige Geest. Dan blader ik verder naar Handelingen 1. De versen 4 en 5. Terwijl Jezus met hen at, gaf hij hun deze opdracht: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Tot hier de lezing uit het woord van onze God. En gelukkig is iedereen die eruit leest en die eruit leeft. Wij zingen een gebed om de Heilige Geest uit Hemelhoog 230. Na de verkondiging zingen we ook weer uit Hemelhoog 686, Leid mij Heer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ooit vroeg iemand aan mij, het is al jaren geleden, ik was niet zo lang nog een christen, die vroeg mij of ik gedoopt was met de Heilige Geest. Ik vond dat een buitengewoon vreemde vraag, of ik gedoopt was met de Heilige Geest. Dus ik weet niet wat ik gestameld heb en ik weet ook niet wat die ander vervolgens tegen mij gezegd heeft. Alleen die vraag bleef bij me hangen. Inmiddels ben ik erachter dat de doop met de Heilige Geest een specialité de la maison van de Pinksterbeweging is geworden. En dat er in protestantse kerken maar weinig over gesproken wordt. Het zou zomaar kunnen als ik deze vraag ook aan jullie stel, dat je ook wat begint te stamelen. Gedoopt met de Heilige Geest. Ja, ik ben gedoopt met water, zeg je dan bijvoorbeeld. Wat is hier aan de hand? De term suggereert iets bijzonders. Gedoopt met de Heilige Geest. Zeker vanuit de Pinksterbeweging. En dat loopt allengs ook over in de protestantse kerk en evangelische beweging. Dus die term vindt zijn ingang wel. Maar die term suggereert dat wie gedoopt is met de Heilige Geest, het toch wel bijzonder getroffen heeft. Die suggereert dat wie gedoopt is met de Heilige Geest, op de een of andere manier op een hoger niveau van geloof en christen zijn is terechtgekomen. En tot dingen in staat is die voorheen onmogelijk werden geacht. Er wordt wel gesproken in de Pinksterbeweging van een zogenaamde second blessing. Een tweede zegen. Niet alle Pinkstertheologie beweert dat, maar veel Pinkstertheologie wel. Die zegt, het is mooi als er iemand is die tot geloof komt in Jezus Christus. Maar dan heeft de hemel nog iets voor je in petto. Daarna moet er nog iets bijkomen. Daarbovenop moet nog een extra zegen gelegd worden. En dat wordt dan de doop met de Heilige Geest genoemd. In klassieke Pinkstertheologie wordt dan gezegd dat gaat ook gepaard met tongentaal. Zodat je een soort check hebt. Ja, jij bent inderdaad gedoopt in de Heilige Geest, want jij spreekt in tongen. Ik las bij een Amerikaanse Pinkstertheoloog dat veel gelovigen op deze doop nog geen aanspraak gemaakt hebben, terwijl ze daar wel recht op hebben. Dat is een stevige uitspraak. Hij zegt dus, veel christenen leven onder hun stand. Ze hebben nog iets te goed. En dat is iets heel bijzonders, want dat is de doop in of met de Heilige Geest. Het is een theologie die kan leiden tot onderscheid tussen gelovigen. Dan heb je de gewone, eenvoudige gelovigen en je hebt de superchristen. Een eerste en een tweede klas christen. Zeg maar het verschil tussen een hele oude fiets en een snelle e-bike. Nou, dat laatste kom je natuurlijk veel makkelijker en rapper vooruit, terwijl het op die oude fiets nog maar ploeteren is. Er wordt gezegd, ja, als je de doop met de geest nog niet ontvangen hebt, dan lijkt je als die man op die oude fiets. Je trapt je suf. Nou, hoe ziet het vervolg eruit? Ik wil eerst een aantal passages bespreken, en goed beschouwd zijn er dat niet eens zo heel veel, waarin gesproken wordt over de doop met de Heilige Geest. En die uitdrukking wordt gebezigd door Johannes de Doper, door Jezus, door Petrus en door Paulus. En dan houdt het wel zo'n beetje op. En dan hoop ik te schetsen wat het Nieuwe Testament verstaat onder de doop met de Heilige Geest. Maar daarnaast weet ik dat er veel christenen zijn die zeggen ervaren te hebben gedoopt te zijn met de Heilige Geest. Dat vind ik fascinerend. Omdat ik wel proef dat wat zij ervaren hebben van de Geest echt is en authentiek is en ook iets in hun leven heeft uitgewerkt. Dus de Geest werkt nog steeds. Ik vraag me alleen af of je dat de doop met de Heilige Geest kunt noemen. Als zijnde dat iets is wat een extraatje is, nog even een toetje wat geserveerd wordt om de maaltijd compleet te maken. Maar goed, daarover straks, het slot. En ik denk, dat bedacht ik pas op de fiets hier naartoe, dat de laatste twee zinnen van mijn preek, dus dan hoop ik dat je nog wakker bent, het allerbelangrijkste zijn van mijn hele preek. Dat denk ik. In ieder geval vatten ze het goed samen. Als gezegd, de uitdrukking doop met of in de Heilige Geest komen we als eerste tegen bij Johannes de Doper. Hij vertelt dat hij doopt met water. Hij doopt zijn eigen volksgenoten. En dat is om tot inkeer te komen. Mensen komen naar hem toe, die zeggen, hey, bent u dan de Messias? Nee, ik ben de Messias niet, hebben we net gelezen. Maar na mij komt iemand, hij wijst dan op zijn achterneef, Jezus Christus, die machtiger is en die zal jullie dopen met de Heilige Geest. Dan. En dat is uiteraard Jezus Christus zelf. En alle vier de evangelisten die noemen dit moment. Maar de uitdrukking wordt hier voor het eerst in de Bijbel gebruikt. Doop met de Heilige Geest. Is denk ik ook wat cryptisch, omdat de uitdrukking doop met de Heilige Geest later in de evangelie helemaal niet meer voorkomen. Dus dat is een soort eenmalig gebruik in de evangelie van deze uitdrukking. Nou, waarop heeft die betrekking? In eerste instantie wijst die uitdrukking terug naar wat de profeten van Israël al hebben verteld. Zij brengen, of die uitdrukking brengt, de belofte van de profeten in herinneringen. Dat is de belofte dat God zijn geest zal uitstorten over zijn volk. Jesaja spreekt erover, Ezechiël spreekt erover, Joël spreekt erover, Zacharia spreekt erover. Eén voorbeeld lees ik uit Jesaja 44. En dat spreekt meteen tot de verbeelding, zo'n belofte, denk ik. Want ik, met een hoofdletter, God dus, want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dus God heeft in het verleden al zijn geest beloofd. Daar moet het naartoe. Dat hij zijn geest zal storten op het droge. En dat het zal gaan stromen. En Johannes de Doper zegt dan dat degene die na hem komt, die belofte gaat inlossen. Of beter, gaat realiseren. Let op waar bij de profetieën in het Oude Testament nog gesproken wordt over uitstorten van de geest, of doen toekomen, of opleggen van de geest op het volk. Daar wordt nu ineens gesproken over dopen met de geest. Daar heeft Johannes natuurlijk wel een reden voor om die uitdrukking te veranderen. Want hij doopt met water en na hem komt iemand die doopt met de Heilige Geest. Tegelijk maakt dit wel duidelijk dat de profetie spreekt over God die zijn geest uitgiet. Nu Jezus dat gaat doen, dus dat Jezus van dezelfde status is als God. Als de belofte is dat God zijn geest schenkt en Jezus gaat dat doen, dan komt in Jezus niemand minder dan God tot ons. Het is natuurlijk onmogelijk dat de ene mens, de andere mens, de geest van God geeft. Wij kunnen elkaar niet de geest van God geven. Laat staan dat wij de geest van God over elkaar kunnen uitgieten. Dat kan alleen God zelf en Jezus doet dat. Dus er wordt gelijk hoog over Jezus gesproken door Johannes de Doper. De uitspraak van Johannes de Doper wijst ook vooruit naar de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Dus wijst terug naar die profetieën en wijst vooruit naar wat er met Pinksteren gebeurt. En voordat het dan Pinksteren wordt en de Geest wordt uitgestort, spreekt ook Jezus één keer over de doop met de Heilige Geest. Lees even mee in Handelingen 1, we hebben dat net ook gelezen. Johannes, dit komt dus uit de mond van Jezus, Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Dus Jezus herhaalt de woorden van Johannes en doet dit op het moment suprême, net voor de uitstorting van de Geest met Pinksteren en voor hemelvaart uiteraard. Die uitstorting van de Heilige Geest of de doop met de Heilige Geest markeert de overgang van oud naar nieuw. Want nu God zijn geest geeft, nu Jezus zijn geest schenkt, breekt er een nieuw tijdperk aan, om zo te zeggen. Het geschenk van de geest is het teken dat de Messias is gekomen en de heilstijd is aangebroken. In zijn preek op de Pinksterdag haakt Petrus daarbij aan, als hij zegt dat de opgestane Jezus aan Gods rechterhand zit, Gods geest ontvangen heeft om deze vervolgens uit te delen over de gelovigen. Handelingen 2 vers 33. Dus Petrus verwijst in zijn preek ook naar de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterdag. Al gebruikt hij de uitdrukking doop met de geest hier niet. Het is duidelijk dat het om hetzelfde gebeuren gaat. Later neemt hij die woorden wel in de mond, daar kom ik zo op terug. Nu een eerste conclusie als het gaat om de doop met de Heilige Geest. Dit heeft alles te maken met wat er op de Pinksterdag gebeurt. De uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest komt over die 120 leerlingen die als een groep wachten en bidden. Het heeft dus ook iets van een gemeenschappelijke ervaring en de vervulling van de oude belofte die ooit door de profeten zijn uitgesproken. Dus het gaat bij de doop met de Heilige Geest niet om een heel individuele ervaring die de ene christen wel kan meemaken en de ander niet, en waarbij dan die ene christen die dat wel ervaren heeft meteen een voorsprong heeft op die andere christen. Het is een gemeenschappelijke ervaring, te beginnen op de eerste Pinksterdag. Later komen we de uitdrukking doop in de Heilige Geest nog een keer tegen. En dan uit de mond van Petrus. Dus eerst uit de mond van Johannes de Doper, dan uit de mond van Jezus en later uit de mond van Petrus in Handelingen 11. De situatie is als volgt. In hoofdstuk 10 van Handelingen lezen we over de bekering van Cornelius, een Romeinse legeroverste. Een, onthoud dat even, niet-Jood dus. Dat gebeurt na een bijzonder visioen van een engel die Cornelius opdraagt om Petrus uit Joppe naar zijn huis te laten komen. Wanneer Petrus eenmaal bij Cornelius in huis is, en Cornelius is daar met zijn gevolg en met wat knechten, om zo te zeggen, deelt Petrus het evangelie met Cornelius en zijn huisgenoten. En als hij dat doet, daalt ineens de Heilige Geest op iedereen neer, op iedereen in dat huis van Cornelius. En dat brengt zoveel teweeg dat die mensen tot geloof komen en dat Petrus, Cornelius en de anderen doopt met water in de naam van Jezus Christus. Dat is de situatie. Dan gaan we naar hoofdstuk 11. Dat is dat hoofdstuk waarin die uitdrukking doop met de Heilige Geest gaat gebruiken. Wat gebeurt er, of wat is er gebeurd? De gelovigen uit Jeruzalem hebben van dit voorval gehoord in Caesarea. En zeggen: Petrus, kom jij snel eens even hier. En ze roepen hem op het matje. Want ze hebben dus vernomen dat hij als Jood heeft gegeten met een niet-Jood, met Cornelius dus. En Petrus moet zich gaan verantwoorden. En dat doet hij dan ook ten opzichte van de gelovigen, waarschijnlijk de oudsten van Jeruzalem. En hij vertelt het verhaal over de bekering van Cornelius. En dan in het verhaal komt hij aan bij dat moment dat de Heilige Geest neerdaalt in dat huis. En dan zegt hij, lees nog even mee. Ik herinnerde me. Zo praat je. Ik herinnerde me, zegt Petrus, dat de Heer tegen ons zei: Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. En dit is voor Petrus een belangrijk moment. Wat hier in het huis van Cornelius gebeurt, is niet zomaar een fijn moment, ook niet zomaar dat mensen aangeraakt worden en tot geloof komen. Dit is niet minder dan de doop met de Heilige Geest in dat huis van Cornelius. Dus hetzelfde wat er op de Pinksterdag gebeurde. Het is de vervulling van de belofte van de Vader, waar de leerlingen in hoofdstuk 1 op hebben zitten wachten. En dan vervolgt Petrus ook met te zeggen, lees nog even mee, als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, dus de belofte van de Geest, hoe had ik hem daarvan kunnen weerhouden? Nu God zoiets essentieels schenkt, de doop met de Geest, kan Petrus God toch niet voor de voeten lopen en kan Petrus toch ook niet zeggen, maar we gaan je niet dopen. Nee, dan gaat hij all the way, om zo te zeggen. Dus ook wat er met Cornelius en de niet-Joden is gebeurd, is een vervulling van Jezus' belofte. De kring van mensen die gedoopt worden in de Heilige Geest breidt zich uit. Er zijn nog meer voorbeelden van te noemen, ook al wordt de terminologie niet gebruikt in het Bijbelboek Handelingen. Dan kom ik aan bij de derde conclusie. Wanneer Petrus spreekt over het geloof in de Heer Jezus Christus, dan is de doop met de Heilige Geest daarmee ook verbonden. De doop met de Heilige Geest werkt in een mens zodra deze mens tot het geloof in Jezus Christus komt. Een mens kan niet zonder de Geest zeggen: Jezus is Heer. De Geest werkt al de wedergeboorte uit en brengt een mens tot geloof. En Petrus verbindt dus de doop met de Geest, de doop met de Geest met het tot geloof komen in Jezus Christus. Paulus zal later schrijven in een brief aan de Efeziërs dat toen zij tot geloof kwamen, zij gemerkt zijn met het stempel van de Heilige Geest. Weer een andere uitdrukking. Maar het gaat wel om hetzelfde. En dan komen we nog eenmaal in het Nieuwe Testament de uitdrukking doop in de Geest tegen. En wel bij Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 13. Lees nog even mee. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrijen. We zijn allen van één geest doordrenkt. Wat maakt een kerk nu een kerk? Wat maakt een gemeenschap nu een christelijke gemeenschap? Wat verbindt gelovigen aan elkaar? Paulus zegt, dat is de doop in één geest. Het is deze doop, de doop in of met de Heilige Geest, die de gelovigen aan elkaar verbindt en hen maakt tot één lichaam. Dus één geest, er is ook maar één lichaam. Dus het is niet de waterdoop waardoor mensen ingelijfd worden in de gemeente, althans dat wordt hier niet gezegd, maar het is het werk van de Geest. En de doop in de Geest is blijkbaar zo grondig dat Paulus vervolgens zegt dat iedereen, ongeacht achtergrond en status, van één geest doordrenkt zijn. De Geest dringt helemaal door in de gelovigen. Dat is een term die ook in de irrigatie, in de landbouw gebruikt wordt. De grond wordt doordrenkt met water. En zo zegt Paulus tegen die rare Korintiërs die met elkaar overhoop lagen: jullie zijn doordrenkt van de geest. Heb je dat door? Het zou je bijna vergeten, namelijk. Dat hij het juist tegen die Korintiërs zegt, geeft te denken. Dus Paulus gebruikt hier niet zomaar een fraai beeld. Het is waarschijnlijk dat hij hiermee ook de ervaring van gelovigen onder woorden brengt. Een ervaring die, denk ik, veel intenser was en heftiger was als vele christenen later ervaren hebben door de eeuwen heen. Dan kom ik aan bij een vierde conclusie. Niet de doop, ook niet het geloof, maar de doop in de geest verbindt gelovigen aan elkaar. De eenheid van de gemeente wordt, om zo te zeggen, van bovenaf gesmeed. De geest doordrenkt de gemeente zozeer dat dat water van de geest door alles en iedereen heen stroomt. En daarom zijn wij één. Dus kortom, ik zet ze nog even onder elkaar. Ten aanzien van de doop met de Heilige Geest kunnen we zeggen dat deze plaatsvindt op de Pinksterdag, dat ze niet eenmalig is en zich herhaalt. Dat zagen we bij Cornelius en dat zien we later ook in Handelingen. Dat was trouwens ook het refrein van mijn Pinksterpreek. Dus het feest van de herhaling, en gelukkig maar. De doop met de Heilige Geest is verbonden met het geloof in Jezus Christus en maakt christenen tot één lichaam. So far, so good. En dan spreek ik gelovigen, misschien jijzelf ook wel, of misschien zeg je dat zelf ook wel, over jezelf. Ik heb de doop met de Heilige Geest ervaren. En in het verleden is daar nog regelmatig bij gezegd dat dat moet plaatsvinden onder handoplegging. Maar ook in Handelingen gebeurt dat zelfs niet altijd. En dat de tongentaal en andere gaven bij loskomen. De doop met de geest werd daar alleen maar meer bijzonder van. En misschien zelfs wel meer onbereikbaar. Ik noemde het al. Ik geloof dat als christenen zeggen dat ze de doop met de geest ervaren hebben, dat ze werkelijk iets van Gods geest ervaren hebben. Ik heb geen vezel in mijn lijf om daaraan te twijfelen. Ik zou het alleen anders noemen. Volgens mij klopt het niet helemaal om dan te zeggen, ja, wat ik heb meegemaakt is de doop met de Heilige Geest. Zeker niet als je daarmee bedoelt, dat is iets heel speciaals en dat kan er later nog bij komen. Dat is het toetje waar iedereen eigenlijk op zit te wachten. En dat van christenen ook nog eens een supergelovige zou maken. Waar hiervan sprake is, denk ik, is van vervulling met de Heilige Geest. Daar spreekt het Nieuwe Testament ook een aantal keer over. Vervulling met de Heilige Geest. En in het Bijbelboek Handelingen blijkt dat mensen keer op keer vervuld worden met de Heilige Geest. De apostelen, Barnabas, Paulus, Petrus. De Heilige Geest werkt. Als die geest eenmaal is uitgestort op Pinksteren, dan gaat die door. Die geest trekt zich natuurlijk niet terug. Maar die werkt door de tijden heen, door de gemeente heen. En raakt mensen aan en geeft mensen nieuwe hoop. Geeft ze nieuwe kracht, vernieuwt levens, stelt hen in staat om met zondige patronen te breken, die dan later ook weer terug kunnen komen. Dus de geest heeft altijd wel wat te doen in ons. Paulus spoort in zijn brieven ons aan onszelf te laten vervullen door de Heilige Geest. En de werkwoordsvorm die hij gebruikt, zou je in slecht Hollands kunnen vertalen met: laat je keer op keer vervullen met de Heilige Geest. Dat is iets wat steeds weer terugkomt. Want blijkbaar is dat nodig. Dat we ons van tijd tot tijd laten vervullen met Gods Geest. Gaandeweg raken wij zomaar iets kwijt. De liefde kan wegcijpelen. Toewijding kan verdampen. Je gebed kan verschuiven naar de marges van je tijd. En je denkt, waar is mijn enthousiasme? Waar is mijn gedrevenheid? Wat ben ik kwijt wat ik vroeger wel leek te hebben? Hoe kan dat? We waren eerst zo vol van God. Waar is dat gebleven? Christenen zijn niet altijd vervuld van de geest. Christenen gaan door het leven met een lekkage. We hebben allemaal last van een lekkage. Weet je, waar zit dat lek nou precies? Dat zou een goede vraag zijn. Waar zit het lek bij jezelf? Waar zit het gat waar de liefde doorheen lekt? Of waar de toewijding doorheen lekt? Of waar de discipline doorheen lekt? Waar zit dat bij jezelf? Het is nauwelijks te dichten. En daarom zegt Paulus, laat je keer op keer vervullen met de Heilige Geest. Want je wil niet leeg door het leven lopen. Nu mijn laatste twee zinnen. Ja. De eerste. Iedere christen mag zichzelf bemoedigen door te zeggen, ik ben gedoopt met de Heilige Geest. Dat mag je tegen jezelf zeggen. Ik ben gedoopt met de Heilige Geest. En dan mag je zelfs aan toevoegen, dat zijn wij allen. Tweede zin, de laatste zin. Iedere christen zal zichzelf aansporen door te zeggen, het is nodig dat ik me keer op keer laat vervullen met de Heilige Geest. Lof zij u Christus. Amen. zullen bidden met elkaar. Ik zal eerst bidden naar aanleiding van de preek, om zo te zeggen. En daarna sluit ik af met het avondgebed van Maarten Luther. Laten we bidden. Heer onze God, u danken wij van harte dat uw geest over ons gekomen is. En niet maar half of een beetje, maar zo dat wij allen in één geest gedrenkt zijn. Dat u, om zo te zeggen, in de haarvaten van ons bestaan en van ons kerkelijk leven wil komen. Wij danken u dat u ons hebt gedoopt in uw geest. Wij beseffen dat wij ook last hebben van lekkages. Dat het zomaar wegcijpelt uit ons bestaan, onze trouw, onze liefde, ons geduld, onze goedheid, onze welwillendheid. Daarom bidden wij u dat u ons steeds weer vult met uw Heilige Geest. Dat uw Geest ons aanraakt. Dat uw Geest in ons kwetsbaar bestaan komt. Helend en vernieuwend, hoopgevend en bemoedigend. En wij danken u dat uw geest ons samen bindt en dat daar onze hoop ligt. Dat we daar steeds weer van bewust blijven. Dat wij niet zelf iets samensmeden, maar dat u dat al heeft gedaan. Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond en de dag is al ten einde. Wie die weet wat deze dag waard was, wat wij hebben gedaan en nagelaten. U die weet wat wij te vergeven hebben en wat ons vergeven moet worden. U die de vruchten kent van de oogst die deze dag in ons is gegroeid. Laat uw zegen dalen op ons. U die weet wat goed was deze dag. De vrijheid waarin wij mochten leven, het voedsel dat wij mochten ontvangen, het werk dat wij mochten verrichten, de rust waarvan wij mochten genieten, de mensen met wie wij hebben geleefd, u die weet wat in ons is, wij prijzen u, licht in ons leven. Blijf bij ons en bij alle mensen, blijf bij ons op de avond van de dag, op de avond van het leven, op de avond van de wereld. Uw zegen vragen wij over de mensen die deze dag gestreden hebben. Dat zij de weg naar vrede vinden over hen die nu werken. Over hen die de slaap niet kunnen vinden. Over de zieken, de zwaarmoedigen en de hoogmoedigen. Blijf hen nabij met uw licht en uw vrede. Van u is het licht van de dag. Van u is het donker van de nacht. Van u zijn leven en dood. Van u zijn wij. Blijf ons nabij en behoed ons, omwille van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Gelegenheid om gaven te geven, geef met een gul hart, weet dat je gaven gezegend worden. Dit lied gaan we zo meteen zingen. En dat is heel mooi om dat te zingen na de geloofsbelijdenis die we met elkaar zullen... ik zal hem uitspreken. Ik wil de geloofsbelijdenis van Nicea uitspreken. Dit jaar, 2025, is het 1700 jaar geleden. Dat heb je wellicht links of rechts wel meegekregen. Dat die is vastgesteld. De geloofsbelijdenis van Nicea. En wij staan voor wat we geloven, dus laten we zo mogelijk ook gaan staan. En belijd in jullie harten met mij mee deze volgende woorden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. gaat. Begin van deze nieuwe week mogen wij allen de zegen ontvangen van onze goede God. En ga met God en ontvang zijn zegen met een open hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.